In Openbaring 7 zijn wij aan het eind van Openbaring 6. En aan het eind van Openbaring 6 zijn wij aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat behoeft enige toelichting, omdat de meest verbreide gedachte in verband met die 70ste week van Daniël is, dat als die eenmaal voorbij is, dan begint het zogeheten, in Nederland zogeheten, duizendjarig vrederijk. In het buitenland kent men die term helemaal niet. En dat komt omdat hij afkomstig is van broeder Johannes de Heer, zijn eigen term. Maar men denkt 70ste week voorbij, dan verschijnt de Heer Jezus en dan is het meteen pais en vree, wat twee keer hetzelfde is. En dat is niet zo. Het is ook een beetje een naïef en aan de andere kant ook een beetje noodlottig misverstand. En voordat ik dan op die dingen verder inga, neem ik u dus eerst mee naar Daniël hoofdstuk 9. Vanaf vers 24 wordt namelijk de tijd gemeten die Israël nog rest. En Israël is een wat erg groot woord, want het gaat over uw volk en uw heilige stad. Dat is vers 24, daar begint die profetie over de 70 weken. Daar staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Dat wil zeggen, er zouden zeven maal zeven jaar in de praktijk, doet er weinig toe nu, maar zouden passeren in verband met uw volk en uw heilige stad. En die woorden, die zouden voldoende gewicht krijgen. Want in Daniël, in het boek Daniël, gaat het over de merkwaardige situatie dat door de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar uiteindelijk een einde gemaakt was aan het zelfstandig koninkrijk van Juda. Dat was maar van twee stammen, want 10 stammen van Israël waren al meer dan 100 jaar ervoor in Assyrische ballingschap verdwenen, in het Assyrische Rijk. Maar in de dagen van Daniël werd een einde gemaakt ook aan het koninkrijk van de twee stammen van Israël. En dat stond onder leiding, onder regering van het koningshuis van David. En aan David was een eeuwig koninkrijk beloofd. Een koninkrijk dat niet zou wankelen. Meer speciaal was het beloofd aan de zoon van David. Maar in de dagen van Daniël kwam een einde aan dat koningshuis, aan die dynastie. Dat wil zeggen, die familie bestond nog wel, maar ze waren geen koningen meer. En zoals het was tot in de dagen van de Heer Jezus, waar Jozef van Nazareth genoemd wordt, gij zoon Davids. Dat wil zeggen, hij was weliswaar officieel de erfgenaam van de troon, maar daar heb je niks aan als er geen troon is. Die was er namelijk niet. En hij zou het koninkrijk erven, maar er was geen koninkrijk. Dus het is een tamelijk theoretische aangelegenheid daar. Het betekent in de praktijk verder niks meer. Niettemin is Daniël de man die God nam op zijn woord. En hij vroeg zich af, hoe lang duurt het nou nog voordat toch weer iemand uit het huis van David op de troon zal zitten? Want het mag dan zijn dat nu het Babylonische Rijk de dienst uitmaakt in Jeruzalem. Maar er moet ooit een keer een eind aankomen. Dat eind moet er nog aankomen, uiteraard. Want het laat zich aanzien dat binnen afzienbare tijd Babel de macht uitoefent over Jeruzalem. Dat heet nou nog Bagdad, maar 90 kilometer naar beneden, zal ik maar zeggen, daar ligt echt Babel. En er staat ook zo'n verschrikkelijk groot paleis van, hoe heet die man ook weer? Het is net als die Duitser, ik kan die naam nooit onthouden. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Maar Daniël vroeg zich af, hoe lang duurt het nog en hoe komt het dan tot stand? En het antwoord is 70 weken, 70 maal 7 jaren in de praktijk, zijn bestemd over het Joodse volk, uw volk, dat is het Joodse volk. Dat is niet eens Israël zozeer, hoewel het dat zou kunnen zijn, maar dan moet het er al bij staan ergens. En als het er niet bij staat, blijft het dus gewoon uw volk, namelijk het Joodse volk en uw heilige stad. En dat is ook, dat is niet Bethanië, bedoel ik, hè? Dat is Jeruzalem dus. En dus wordt hier tijd gemeten, niet voor de wereld, niet voor de volkeren, maar alleen voor het Joodse volk. En meer specifiek Jeruzalem. En dus die samen is een Joodse staat, een Joodse natie, met daarin Jeruzalem en hoogstwaarschijnlijk dus Jeruzalem als praktische hoofdstad. Daar komt het op neer. En wat dan? Wat dan na die 70 weken? Wel, om de overtreding te sluiten, om de zonden te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om dit visioen, het gezicht, namelijk de profeet, de profetie is dat uiteraard, te verzegelen en daarmee te vervullen uiteraard. en om de heiligheid der heiligheden te zalven. In gewoon Nederlands, tot op de komst van de Messias dus. Tot het nieuwe verbond aanbreekt, want onder het nieuwe verbond zouden overtredingen afgesloten worden, zou de zonde verzegeld worden, zou ongerechtigheid verzoend worden, zou eeuwige gerechtigheid aangebracht worden, zouden alle profetieën vervuld worden en zou bovendien de heiligheid der heiligheden, maar het is niet een ding, het is iemand uiteraard, gezalfd zijn. Tot wat? Tot wat gezalfd? Tot koning uiteraard, daar gaat het over in heel Daniël. Over hoe het zit met het koningschap. Over Jeruzalem wel te verstaan. Daar gaat het hier dus ook om. En meteen wordt gezegd, nou het gaat om het aanbreken van het nieuwe verbond feitelijk. Daarmee de vervulling van de beloften aan Abraham. En het duurt nog 70 maal 7 jaar. Waarna volgt hoe men dat zou uitrekenen. Namelijk weet dan en versta. Van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Dat wil zeggen, vanaf dat de Joden die in de ballingschap waren toestemming kregen, niet alleen om terug te keren naar Jeruzalem, maar ook om Jeruzalem als stad te herbouwen, want de stad zou verwoest worden. Maar vanaf de toestemming om terug te keren en om Jeruzalem te bouwen, wordt de tijd gerekend. En wanneer dat was, dat weten wij. Dat is officieel op onze kalender. Die kalender klopt niet, maar daar hoeft hij zich niks van aan te trekken. Dat doe ik ook niet. Ik blijf hem gewoon gebruiken, we hebben geen alternatief. Dus dat is vanaf 445 voor onze jaartelling. Dat was het 20e jaar van Artaxerxes. Artaxasta heet die geloof ik in de Bijbel. In Nehemia 1 namelijk vindt u die geschiedenis waar Nehemia toestemming krijgt. Niet alleen om terug te keren, dat mocht men al lang, maar ook om Jeruzalem, dat wil zeggen de stad en de verdedigingswerken van de stad, te herbouwen. Daar begint dus deze tijdrekening. En dan staat er vanaf dat tijdstip tot op Messias de Vorst. Maar ik wijs erop dat Messias de Vorst niet is Messias de Koning. Want hoewel wij in het Nederlands die termen nogal door elkaar gooien, is het toch zo dat het woord vorst niet meteen een koning betekent. De vorst is namelijk de prins. Zo staat het trouwens ook in de Engelse vertaling, in de King James Version. Messiah de prins. Dat is hetzelfde als vorst. Want vorst betekent voorste en prins betekent ook voorste, namelijk eerste. En wel de eerste in de lijn van erfopvolging. De kroonprins dus, en dat is een dubbele uitdrukking in het Nederlands, eigenlijk een pleonasme. Tot op Messias de Vorst. Niet tot op het moment dat hij koning is, maar tot op het moment dat hij verschijnt als de erfgenaam van de troon. Wordt gerekend 7 weken... plus 62 weken, dat zijn samen 69 weken, dan wel 69 maal 7 jaar is 483 jaar. En dan is dus de tijd gerekend tot aan, weliswaar Messias de Vorst, maar nog niet tot aan zijn koningschap. En het zijn 69, 7 en 62, het zijn 69 weken, dus je mist er nog één. Ja, je weet dus meteen dat vanaf het tijdstip wat hier genoemd wordt, nog 7 jaren te gaan zijn tot op de werkelijke vervulling van de profetie en de officiële troonsbestijging, niet letterlijk genomen, maar overdrachtelijk uiteraard, de troonsbestijging van de Heer Jezus Christus als de zoon van David met een koninkrijk, in ieder geval over zijn eigen stam, Juda. En met betrekking tot Jeruzalem, de stad Davids. En over die periode staat dat de straten, de grachten, wat dat precies is ga ik niet uitleggen, maar dat betekent in ieder geval de verdedigingswerken rondom de stad. Want het gaat niet om de herbouw van de huizen van de stad, maar het gaat om de herbouw van de verdedigingswerken, want die maken de stad tot stad. Dat wil zeggen, de stad zal herbouwd worden, doch in benauwdheid der tijden, kennelijk gedurende de eerste 7 weken die hier genoemd worden, maar daarna, nadat de stad hersteld is, verlopen de volgende 62 weken, tot aan Messias de Vorst. Maar daarover staat in vers 26, en na die 62 weken, daar gingen er 7 aan vooraf, dus het is hetzelfde als na 69 weken, na die 62 weken zal de... Nou ja, dan staat er eigenlijk, dan zal de Messias afgesneden worden. Ik hou me maar aan de Engelse vertaling dit keer. Uitgeroeid, dat is niet een goede woord. Er zal iets ophouden, betekent het. Na die 62 weken zal de Messias, de gezalfde, want dat woord staat er, hè? En het is dan de verwijzing ook naar vers 1, de heiligheid der heiligheden te zalven, en in vers 26 de gezalfde Messias, zal afgesneden worden, en daarna staat er in onze vertaling, maar het zal niet voor hemzelf zijn, dat is creatief vertalen, want er staat in werkelijkheid, en hij zal niet hebben. Zo moet men het vertalen, waarna de vraag is, wat heeft hij dan niet? Ja, ik zeg in dit verband altijd, als je niet oplet, heb je er niks aan. Het ging over de komst van de Messias, de zoon van David, die zijn koninkrijk zou oprichten. En hij komt na 70 weken, en hier komt hij niet als de koning, maar als de vorst, de kroonprins, na 69 weken. Daarna wordt hij afgesneden, houdt het verhaal dus althans op, en hij zal niet hebben. Waarna de vraag is, wat heeft hij dan niet? En het antwoord is uiteraard zijn koninkrijk. Althans niet dit koninkrijk over Juda, want daar gaat het over. En dat is precies gebeurd, want als u mij vraagt, deze 69 weken eindigden op de dag van de zogenoemde intocht in Jeruzalem, waarbij de Heer tamelijk feestelijk onderweg was, gedurende enige honderden meters, maar overigens over de Olijfberg, naar Jeruzalem, en toen hij de stad zag, weende hij over de stad. Toen werd het dus een debakel, een anticlimax. Hij weende over de stad, men leest Lucas 19, en hij kondigt het oordeel over de stad aan. Hij zegt, de stad zal verwoest worden, er zal geen steen op steen gelaten worden. Punt. Hij werd geen koning. Men riep wel gezegend de koning die daar komt in de naam des Heren, maar hij werd geen koning, niet over Juda, en dat zei hij een paar dagen later ook. Toen hem gevraagd, wat bent u de koning der Joden? En toen zei hij, nou als dat zo was, waarom hebben ze mij dan aan u overgeleverd? Zei hij tegen Pilatus. Bent u dan een koning? En wij weten dat hij het was of zou zijn, maar het werd nog niks. En sinds die tijd zijn er nog steeds 7 jaren te gaan. Met andere woorden, de klok staat stil. De tijd loopt wel door, maar de klok staat stil. En dus de berekening. En wij verwachten voor de toekomst dat die 70ste week, die laatste 7 jaar die hier nog rest, dat die alsnog zal aanbreken. Nou, daarover staat vervolgens in vers 26, na die 62 weken en dus na 69 weken zal de Messias afgesneden worden. Hij zal niet hebben, zijn koninkrijk niet, en dus verschijnt er meteen een andere vorst en een ander volk die de stad en het heiligdom zouden verderven. Dat is ook gebeurd, want Jeruzalem is verwoest geworden. Uiteindelijk door de Romeinen, en verder staat er in algemene termen dat hoe dan ook er tot het eind van deze tijdrekening verwoesting zou zijn over Jeruzalem. En aangezien de 70ste week ook nog maar niet begonnen is, zal ik maar zeggen, betekent het dus dat Jeruzalem nog heel wat te wachten staat. Men heeft het herbouwd, maar de consequentie daarvan is dat het dus weer verwoest zal worden. En daarna komen wij terecht in vers 27... waar staat over die vorst die komen zal, niet over de Messias, maar over de vorst die komen zal, er staat, hij zal met de velen een verbond versterken. Ik kan het ook niet helpen, het bepalend lidwoord, het, voor verbond, staat op de verkeerde plek. Het moet staan voor velen, en dan wordt het dus niet het, maar de. Zo staat het nou eenmaal in het Hebreeuws. Ik kan het ook niet helpen dat men het anders vertaald heeft. Hij zal met de velen een of gewoon verbond, versterken. En er staat er meteen achter, een week. En daar wachten we nog op, want we hadden er al 69 van de 70 gehad. We vragen ons af, waar blijft de 70ste? En hier wordt hij genoemd. En als hij hier niet genoemd wordt, dan nergens meer. Want hierna komt het niet meer. Dus dit is hem. Dat betekent dat met het versterken van dit verbond die 70ste week begint. En het versterken van een verbond, dat moet u zelf maar eens nalezen in Daniël hoofdstuk 6. Daar wordt namelijk omstandig uitgelegd wat een verbond versterken is. Daar staan namelijk een heleboel termen voor precies hetzelfde. En daar gaat het erom dat een wet, een overeenkomst, ondertekend zou worden door Darius, koning Darius. Een overeenkomst dat niemand gedurende enige tijd niemand een andere god mocht dienen en niemand aan iets anders wat mocht vragen, een verzoek mocht doen dan alleen aan Darius. Daar komt het in de praktijk op neer. En dus vinden we in dat verband in vers 8 de uitdrukking, Daniël 6 vers 8, ordonnantie stellen, en daarachter staat een sterk gebod maken. Dat had moeten zijn een gebod sterk maken. Hoe bekrachtig je, want in plaats van sterken, versterken, gebruik ik gewoon het woord bekrachtigen. Dat betekent volstrekt, maar dan ook volstrekt 100% hetzelfde. En dan begrijpen we het ineens wel. Hoe bekrachtig je een verbond of een gebod? Het moet ondertekend worden. Een verbond wordt pas bekrachtigd als het ondertekend wordt. Dus hier heet het vers 8. Ordinantie stellen, nog vers 8. Een sterk gebod maken. In vers 9 heet het gebod bevestigen. En nog in vers 9 een schrift, het geschrevene, tekenen. In vers 10 heet het, daarom tekende de koning Darius dat schrift en gebod. En in vers 11 heet het, toen Daniel verstond dat dit schrift getekend was. En daarna nog in vers 13, hebt gij niet een gebod getekend? En daarna in vers 14, het gebod dat gij getekend hebt. En daarna in vers 16, kan ik bijhouden, dat geen gebod nog ordonnantie die de koning verordend heeft, enzovoorts. Nou, dan weet u toch wat dat betekent, hè? Een verbond versterken, moet wel duidelijk zijn. De handtekening zetten onder een overeenkomst. Dat zit meer niet. Met andere woorden, een vorst die komen zal een verbond sluiten met de velen, niet met velen, want hij doet het niet met één voor één tot hij een groot aantal heeft, maar met de velen. En de velen wil zeggen, het zijn er wel velen, maar ze horen bij elkaar en ze vormen één geheel, de velen. Uit uw volk, uit vers 24, uiteraard, want daar gaat het nog steeds over. En dus wordt er een verbond gesloten tussen de een of andere vorst die komen zal en de Joodse staat. Dat zijn de velen. En als u vraagt, en waar heeft het verbond dan mee te maken? Waar gaat het over? Wel, in ieder geval over Jeruzalem, want de 70 weken hebben van doen met uw volk en uw heilige stad. Dat wil zeggen de Joodse staat en meer specifiek Jeruzalem. En de tijdrekening hier begint met de toestemming om Jeruzalem te bouwen. De 7 weken worden gerekend in verband met de herbouw van Jeruzalem. De daaropvolgende 62 weken zitten er gewoon aan vast en eindigen met de zogeheten intocht in Jeruzalem. En vooruitlopend zeg ik, en de 70ste week eindigt met de val van Jeruzalem en daarmee de komst van de Heer voor Jeruzalem. En de 70ste week zelf begint dus met een verbond. Waarover gaat het verbond, denkt u? Over Jeruzalem. En als een verbond met tussen volkeren gesloten wordt, dan is het altijd een vredesverbond. Per definitie. Dat is wat vrede nou eenmaal is. Volkeren die met elkaar tot overeenstemming komen over bepaalde zaken, zodat ze er niet meer over strijden. Dat is wat het is. Dus te verwachten valt dat de Joodse staat met de een of andere buitenlandse mogelijkheid daar een verbond sluit met betrekking tot Jeruzalem. Dat zal in ieder geval zijn met de Palestijnen uiteraard. Het ligt dicht voor de hand, omdat de Palestijnen net als de Joden de stad Jeruzalem claimen, dan maken ze ruzie over. Zolang dat niet geregeld is, hebben ze ruzie. En dat verbond komt er dus een keer, maar op het moment dat de handtekening onder het verbond gezet wordt, op die dag begint de laatste periode van 7 jaar tot op de komst van de Messias. Maar daarna staat er dus dat bij die gelegenheid die 70ste week begint, maar dan en in het midden de helft. In de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden. Wat dat precies betekent, ga ik het nou echt niet over hebben. Het voert me te ver buiten mijn onderwerp. Maar het betekent dat er na 3,5 jaar, want dat is de helft van 7 jaar, na 3,5 jaar en met nog 3,5 jaar te gaan, er iets gebeurt. In Jeruzalem, het gaat over Jeruzalem toch? En in ieder geval in de Joodse staat. En er is meteen sprake van de gruwelijke vleugel. Wat dat is, is misschien wat lastig uit te leggen, maar je zou het toch langzamerhand moeten weten. Een gruwelijke vleugel is in ieder geval een afgod, en meer specifiek een afgodsbeeld. Gruwel is altijd afgoderij, en vleugel is ook afgoderij. De beschermende vleugel, de overschaduwing vanuit de hemelse dingen, vandaar een vleugel, hemelse dingen. Precies zoals de Heer tot Jeruzalem zei, op de dag van de intocht in Jeruzalem ongeveer, hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, die heeft vleugels, haar kiekens bijeen vergaderd, maar gij hebt niet gewild. Maar men zocht een toevlucht bij afgoderij, gruwelijke vleugel. En uit andere schriftgedeelten, maar ook uit Daniel in bijzonder, weten wij dat ooit in Jeruzalem daar dat grote afgodsbeeld geplaatst zal worden. Bovendien is het al een keer gebeurd. 170 jaar ongeveer voor onze jaartelling. Maar dat doet er nou niet toe. Maar het zal in de toekomst alsnog gebeuren. Het beeld van de Antichrist, laatstelijk gezien in Openbaring 13. Daar hebben we het dus nu niet over. Maar dat betekent dat men tot afgoderij overgaat. Eigenlijk de dienst aan de Antichrist, maar vooruit. Er staat over, ik lees hem liever als op. Op de gruwelijke vleugel zal er verwoesten zijn. Het gaat namelijk niet om dat die verwoesting op dat beeld komt als zodanig, hoewel dat zo is. Maar dat de oprichting van het beeld is de aanleiding tot. En dan gebruik je dat woord op. En dat is in Nederlands, maar ook in alle andere talen hetzelfde als over. Als dit gebeurt op dat teken, hè, op die gebeurtenis volgt automatisch enzovoorts. En hier dus ook, op de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, ook tot of een einde toe die vastelijk besloten zijn, er zal uitgestort worden over de verwoeste of wat het maar wezen mag. Zijn woorden overeenkomend met het eind van vers 26. En wat er staat is gewoon dat vanaf het midden van die 70ste week van Daniël in elk geval alleen maar verwoesting zal komen over Jeruzalem. Dat kan niet missen, want wij worden geacht allemaal Zacharië 14 ongeveer uit het hoofd te kennen, waar gezegd wordt dat weliswaar de Heer zijn voeten te dien dagen zal zetten op de Olijfberg, maar in de voorafgaande 2 of 3 versen van Zacharië 14 staat dat op die dag Jeruzalem verwoest wordt. Definitief. Dat wil zeggen, helemaal. En daarna zou het dus herbouwd moeten worden, want daarna zou het moeten worden de stad van de grote koning. Dat is niet dit Jeruzalem uiteraard, wat er nu is. Dit Jeruzalem wat nu is, zal verwoest worden, komt een ander Jeruzalem, zal gebouwd worden door het gelovig overblijfsel uit Juda, dan wel uit Israël, en onder leiding van de Heer zelf. Na de 70ste week van Daniël, want volgens deze profetie en volgens Zacharië 14 en nog een paar andere natuurlijk, eindigen de 70 weken van Daniël met de verwoesting van Jeruzalem. Door de Heer zelf, omdat het een ongelovige stad is. In het verleden heeft hij dat steeds gedaan. Je kan je toch niet voorstellen waarom hij nu ineens het tegenwoordige ongelovige Jeruzalem niet zou verwoesten. Want ongelovig is het. En ik bedoel niet omdat er zoveel Mohammedanen rondlopen daar, hoewel dat natuurlijk ook zo is, maar ook omdat de Joden daar ongelovig zijn. Nou ja, misschien op een enkele uitzondering na. Maar u weet hoe het bij Sodom was. Als er een gelovige is, dan haalt de Heer zo iemand eerst de stad uit. En dat is precies wat Zacharië 14 beschrijft. De Heer zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. De Olijfberg zal scheuren en een gelovig overblijfsel zal uit de stad kunnen vluchten, dwars door de Olijfberg naar de woestijn. En degenen die niet kunnen vluchten omdat ze geen gelovigen zijn, zullen in de stad omkomen. Er blijft geen leven over, niet in Jeruzalem, zelfs niet in heel de Joodse staat, zegt mijn Bijbel, op nogal wat plaatsen in het Oude Testament. Wij vinden dat als mensen niet leuk, maar het is toch wat de schrift leert. Zo zou dat gaan. Verwoesting dus. Waar er nog bij komt, dat als Matthäus 24 spreekt over die gruwel der verwoesting, dat wil zeggen de gruwelijke vleugel, zoals hij hier heet, dan staat er, als die wordt opgericht, dan begint de grote verdrukking, hoedanige niet is geweest sinds dat er een volk geweest is op aarde en ook niet meer zijn zal. Dat was Matthäus 24. Daar vindt u in 23 vers 37 de aankondiging van verwoesting van Jeruzalem, inclusief de uitspraak over de hen en haar kiekens. Maar daarna in hoofdstuk 24 wordt de toekomende tijd beschreven. En in vers 15 vinden wij vermeld de oprichting van dat beeld daar in Jeruzalem. Dat is dus het midden van de 70ste week van Daniël. Met nog 3,5 jaar te gaan tot aan, weliswaar de komst van Christus op de Olijfberg, maar tegelijkertijd de verwoesting van Jeruzalem dus. En daarom staat er, wie in Judea is, vliegen op de bergen enzovoort, dat is vers 16 en daarna vers 21, want dan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Want de tweede helft van de 70ste week van Daniël, de laatste 3,5 jaar, staan bekend in de Bijbel als de grote verdrukking van 3,5 jaar van tijd, tijden en een halve tijd van 42 maanden, 1260 dagen. Dat zijn allemaal termen die in Daniël en in het Nieuwe Testament daarvoor gebruikt worden. kan geen twijfel over bestaan. En aan het eind daarvan, dan ben je dus aan het eind van de 70 weken, vind je de vermelding van de verduistering van zon, maan en sterren, want dat staat in vers 29. Daar stond: na de verdrukking van die dagen zullen zon, maan en sterren verduisterd worden. Waar het me nou om gaat, is niet om die exacte tijdrekening of de exacte volgorde van de gebeurtenissen. Dat doet nou even weinig ter zake. Waar het me om gaat, is dat God tot ons zou doordringen dat als het zover is, als die 70ste week voorbij is, is Jeruzalem verwoest. En voor zover er een bekeerd Israël is, is het niet in Jeruzalem, maar in de woestijn, omdat het de stad kon uitvluchten. En omdat het daarvoor al verzameld was in de woestijn, maar dat doet er nou ook verder niet toe. Er is geen Joodse staat meer, er is geen Jeruzalem meer, het is verwoest. Dat is niet het begin van de 1000 jaren. Dat kan op geen manier. Ik bedoel, de Heer verschijnt daar niet als de zoon des mensen en als de koning op de troon zijner heerlijkheid. Dat vindt u wel vermeld, maar dan ben je pas in Matthäus 25 vers 31. Daar pas. En zo is het ook, want na de 70ste week van Daniël zou onder andere het evangelie gepredikt moeten worden aan de rest van Israël. Nou, eerst aan de rest van de Joden, Juda, maar ook aan de rest van de 10 stammen van Israël. Want 12 stammen van Israël zouden tot bekering komen, zouden verzameld worden, zouden een Israëlitische staat bouwen in Canaan dus, zouden Jeruzalem als hoofdstad hebben, volgens talloze profetieën uit het Oude Testament. Dat moet allemaal nog gebeuren. Plus dat de grote verdrukking zou komen over heel de wereld, Matthäus 24, dan wel over alle volkeren, want zo staat het in Daniël 12 vers 1. Afgezien van nogal wat profetieën die die verdrukking ook beschrijven, in verband met nogal wat verschillende volkeren die voor de gelegenheid ook bij name genoemd worden in het Oude Testament. Dat moet dan nog gebeuren. Die 3,5 jaar van verdrukking zijn 3,5 jaar van verdrukking over uw volk en uw heilige stad. De rest van de wereld niet. Maar de rest van de wereld zou ook de verdrukking komen. Maar dat moet daarna nog. Want de verdrukking heeft in de eerste plaats tot doel om samen met de prediking van het evangelie de volkeren, de mensheid, tot bekering te brengen. En het eerste volk, volgens Gods beloften, het eerste volk dat tot bekering zou komen en op die grond ook het eerst geboorterecht zou ontvangen onder de volkeren, is Israël. En daarom wordt het evangelie het eerst gepredikt aan Israël, zelfs in Jeruzalem meer specifiek. En komt ook de verdrukking het eerst over Israël. Opdat Israël als volk als eerste tot geloof zou komen. En pas als dat tot geloof gekomen is, pas daarna zou de verdrukking komen over de overige volkeren, maar zou ook door een bekeerd Israël, 12 stammen wel te verstaan, het evangelie gepredikt gaan worden. In bange tijden. En dat is wat beschreven wordt in Openbaring 7. Want in Openbaring 7 zijn wij inmiddels terechtgekomen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat blijkt uit de beschrijving in Openbaring 6. Daar hebben we het kort geleden over gehad trouwens in deze plaats, dacht ik. Over al die paden en zo, hè. Uitlopend op het zesde zegel in vers 12 van Openbaring 6. Waar de zon zwart wordt, waar zon, maan en sterren verduisterd worden. En dat zei Matthäus 24 ook. En Matthäus 24 zei dat het gebeurt terstond na de verdrukking van die dagen. Dat wil zeggen, de dagen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Het heette daar trouwens ook verkorte dagen in Matthäus 24. De verdrukking verkort tot maar 1260 dagen. Want voor de rest van de wereld gaat het nog veel langer duren. Maar goed, het is maar ter synchronisatie. Zon, maan en sterren worden verduisterd, dat is vers 12 van Openbaring 6. Daarmee ben je inderdaad aan het eind van de 70ste week van Daniël. En dan wordt er gesproken in vers 16 en 17, aan het eind van het hoofdstuk, over de toren van degene die op de troon zit. Namelijk de toren des lams. En vers 17, want de grote dag zijn stoorns is gekomen en wie kan bestaan? Het is namelijk gewoon de grote verdrukking, het aanbreken van de dag des Heren, ook genoemd de dag zijn storm. Zoek de termen maar op in die Bijbel, met een concordantie vind je ze altijd terug. Het Oude Testament al, het kan niet missen. Begrijp je me goed? Hier ben je aan het eind van de 70ste week van Daniël en hier wordt de toorn en daarmee grote verdrukking aangekondigd. En het probleem voor velen is dat ze denken, nee, als je aan het eind van de 70e week van Daniel bent, begint het duizendjarig rijk. En is de verdrukking al voorbij. En dan zeg ik, ja, de verdrukking van die 3,5 jaar is voorbij over de Joodse staat, het Joodse volk en de stad Jeruzalem. Dat kan niet anders, er is geen Joodse staat meer, er is ook geen Jeruzalem meer, dus het kan ook niet verdrukt worden. Maar daarna pas begint de dag des toorns voor de rest van de volkeren. En Israël fungeert weer als aanschouwelijk voorbeeld. De heidenen kunnen aan Israël zien waar dat op uit zal lopen. Die verdrukking. Samengaand met de prediking. Op de verwoesting van het volk en het behouden worden van een overblijfsel daaruit. Dat is het model. Aan het eind van die 70e week, onder het 6e zegel, dus wordt die dag des toorns aangekondigd. En helaas begint er dan meteen een nieuw hoofdstuk. Dat vind ik eigenlijk jammer, want heel dat hoofdstuk moet je beschouwen als een toelichting op de gebeurtenissen aan het eind van de 70e week van Daniel. Want het gaat erom dat dan wordt aangekondigd de toekomende periode, de tijd die dan gaat aanbreken. Dat is de dag zijn toorns. De dag van de toorn van het lam, niet zozeer over Israël, maar over de volkeren der aarde. De overige volkeren. En daarvan staat dan, na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, zodat je kunt bewijzen dat de aarde vierkant is, die vind ik ook altijd leuk. Er zaten vier engelen staan op de vier hoeken der aarde. Nee, een hoek is een windrichting, dat weet u toch, hè? 90 graden op het kompas is oost. 180 graden is zuid, 270 is west, enzovoort. En al wat er tussenin zit. Een hoek is een windrichting. Je meet de hoek in graden. En die vier engelen houden vast, bedwingen de vier winden der aarde. En het is beeldspraak natuurlijk. Het zijn allemaal visioenen hier. Maar waar het over gaat is over die winden die over de aarde zouden waaien en over de zee en tegen de bomen enzovoort. Want wind is een beeld van geestelijke kracht, onzinnelijke kracht, voor mijn part hemelse kracht. Men lezen Johannes 3, de wind waait waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat enzovoort. Het is nou positief trouwens, de kracht van de geest, maar hier gaat het om de oordelende werking van God, uitgedrukt in de kracht van de wind. Maar hier staat, die engelen bedwingen die wind, opdat geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. Want de dag des toorns was aangekondigd, dan gaat het dus hard waaien. Maar wat er medegedeeld wordt is hier, ja, dat komt wel, maar nog even niet. Want die dag des toorns breekt wel aan, maar die toorn zelf laat toch nog even op zich wachten. Waarom? Staat erachter. Namelijk, en ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon uit het oosten, hebbende het zegel des levenden gods. En het zegel, dat is niet het teken als zodanig, het is het stempel waarmee het zegel geplaatst wordt. Hè? Dat begrijpt u toch hopelijk. Hij heeft het zegel van de levende God. En hij riep met grote stem tot de vier engelen, welke gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, want dat zouden ze doen. Alleen nog even niet. En dus wordt tot hen gezegd, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schot zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. De man komt met het stempel en hij zegt, nog even niet met die wind, want ik moet er nog even 144.000 afstempelen. Nu even verder terug. Weer een keer staat op dat geen wind zou waaien op de aarde, de zee, enige boom. De aarde, dat maakt niet uit, het gaat uiteraard over degenen die op de aarde wonen. Er staat aarde, maar bedoeld is degenen die erop wonen. Die is niet moeilijk, hè? En daarna staat er, de wind zou niet waaien op de aarde, dat zijn de volkeren. Nog op de zee, en de zee is een beeld van de? Ook de volkeren. Psalm 2 vind ik altijd heel mooi. Maar er zijn talloze schriftplaatsen meer. Hè? Zee, de volkerenzee. Omdat de zee zo tekeer kan gaan. Onvoorspelbare kracht is. Zo is het nou helemaal in de politiek. Maar goed, alles onvoorspelbaar. Maar dat is de zee. En daarna nog tegen enige boom. En een boom is een beeld van eveneens de volkeren. Want een boom is een stamboom, om zo te zeggen. Het is de uitdrukking van een volk. U weet wel, het begint met één stam, één wortel. En daarna stam en de takken. Enzovoort, dus stelt het volk voor. Dus het is drie keer hetzelfde. De aarde, de zee, de bomen. De andere uitdrukking is zelfs viervoudig. Dat is in vers 9, namelijk natie, geslachten en volken en talen. Ergens anders taal, geslachten, volk en natie. Dat is Openbaring 17. Dan heb je een viervoudig synoniemia. En deze is maar drievoudig. De volkeren als zodanig. Nadat Israël geoordeeld is, zouden de volkeren geoordeeld worden, maar nog even niet. Waarom niet?
Stempelen.
Omdat er gestempeld moet worden. Nou goed. Daarna wordt het iets moeilijker. Het gaat over dienstknechten onze schats. En dienstknechten onze schats zouden in de eerste plaats het woord gods prediken, uiteraard. En daarom zijn zij oudsten per definitie. En dus moesten er nog 144.000 oudsten aangesteld worden. Maar het aanstellen van oudsten geeft altijd een probleem. Hetgeen mijn vader onder woorden bracht vroeger, ik heb hem nooit vergeten. Als je oudsten hebt, hoef je ze niet aan te stellen. En als je geen oudsten hebt, kun je ze niet aanstellen. Omdat ze er niet zijn. En de bottom line is, wij stellen ook geen oudsten aan. Dat doet de Heilige Geest, zegt mijn Bijbel. Het wordt van Gods wegen gedaan. En daarna het volgende probleem. Je kunt ze hooguit nog aanwijzen, maar het wordt problematisch. Want wat hebben wij aan het eind van de 70ste week van Daniël, een gelovig overblijfsel uit de twee stammen van Israël, verzameld in de woestijn, in Petra. U weet wel, ze schuilen in de spelonken der bergen en waar het wezen mag. Dat stond in 6 vers 15, dus daar kom ik nou niet op terug. Hè. Maar de vraag is punt 1, heb je er wel 12.000? Zo ja, dan kom je er ook nog 12.000 tekort. Want de Joden vormen de twee stammen van Israël, dan moet je er altijd nog 24.000 hebben. 12.000 uit de stam van Juda en 12.000 uit het geslacht van Benjamin. Vers 8 staat hier. Volgens mij heb je die niet dan. Maar dat weet ik niet zeker. En of die lui dan ook nog bekwaam zijn om het evangelie te prediken, dat is nog een ander ding. Bovendien gaat het maar niet om de twee stammen van Israël, maar het gaat om 12 stammen van Israël, heel uitdrukkelijk. Dat wil zeggen, het betreft ook de andere 10 stammen. En dat wordt helemaal problematisch, omdat in het algemeen de andere 10 stammen niet eens weten dat ze de andere 10 stammen zijn. En bovendien, de 70ste week ging alleen over het Joodse volk, dat dus officieel aan het eind van de 70ste week tot bekering komt, omdat de regering de naam des Heren aanroept. Maar dan heb je de andere 10 stammen nog niet. En als je die niet hebt, dan moet je ze eerst gaan aanwijzen nog. En bovendien ze het evangelie prediken. Dan moeten daar bovendien uit al die 10 stammen moeten er dan nog 12.000 niet alleen tot geloof komen, maar ook nog voldoende onderricht hebben ontvangen om daarna de functie van oudste dan wel van dienstknecht onze schat te kunnen vervullen. Hoeveel dagen ben je dan verder? Als u mij vraagt, duurt dat jaren. Maar als u mij vraagt hoe lang het dan überhaupt duurt, vanaf het eind van de 70ste week tot aan de 1000 jaren, begin van de 1000 jaren, dan zeg ik zonder aarzelen 33 jaar. Maar goed, daar ga ik het vandaag niet over hebben. Maar daar heb ik zo mijn redenen voor. Dat wil zeggen, na de 70ste week barst niet meteen de verdrukking los over de overige volkeren. Laat staan dat die al beëindigd zou zijn. Het duurt eerst even, want eerst moeten uit de 12 geslachten van Israël elk 12.000 mensen aangesteld worden om het evangelie te prediken, uiteraard. Want Israëls roeping is een roeping tot het priesterambt. Namelijk, Israël is geroepen om te verkondigen de deugden van degene die hem getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Toen zei u natuurlijk, maar dit wat je nou zegt staat over de gemeente. Ik zeg, ja, dat is waar. Maar het is ontleend aan Israël, want het is afkomstig uit Exodus. Israël wordt genomen uit de volkeren, want zei de Heer, de ganse aarde is mijn. Bedoeld is, alle volkeren zijn van mij, uiteraard. En dan zeg ik, neem jullie eruit. Ik kan nemen wie ik wil. Ik stel jullie aan tot kameroudste. Tot eerstgeborene, tot zoon. En toen was de vraag, wat moeten we dan doen? Nou, het woord gods bewaren en dus ook prediken. Het priesterambt vervullen heet dat in een andere term. Dat is wat Israël nooit gedaan heeft. Nee, sommige Joden wel. Maar we hebben het niet over sommige individuen, we hebben het over het volk. Dat is wat het volk nooit gedaan heeft. Maar daar zitten we ook niet al te zeer mee, omdat uit de Bijbel blijkt dat het toch eigenlijk pas de bedoeling was dat het zouden doen bij het aanbreken van het nieuwe verband. Niet onder het oude. Want als het een volk van koningen en priesters zou zijn en onder de wet wordt meteen koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden, dan weet je dat Israël nooit een koninklijk priesterlijk volk kan zijn onder de wet, zolang koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden zijn. Dus is het wachten op het nieuwe verbond met een priesterschap en koningschap naar de ordening van Melchizedek. Daaronder is Israël een koninklijk priesterlijk volk en zal het inderdaad het woord Gods en daarmee Christus prediken. En waar wij dat nu al zijn, doen wij het vandaag. Zolang wij hier in het vlees zijn in elk geval. En zelfs daarna, maar daar gaat het nou nog even niet over. Kortom, het neemt nog tijd om deze 144.000 te verzegelen. En dan nog, in ieder geval, het evangelie kan pas door Israël gepredikt worden aan alle volkeren, nadat het eerst zelf tot bekering gekomen is, alle stammen van Israël. En dat is pas op zijn vroegst aan het eind van de 70ste week, maar dat is wel erg vroeg. Waaruit dus volgt dat er een aanzienlijke periode moet verlopen tussen het eind van de 70ste week en het binden van Satan op het tijdstip dat alle volkeren aan Christus zijn onderworpen en ook Bagdad, ik bedoel Babel, definitief geoordeeld is. Terug dan naar dit schriftgedeelte, neem dus tijd en zolang het zover nog niet is, zolang het evangelie nog niet officieel gepredikt kan worden door de officiële 144.000 vertegenwoordigers van Israël, Israël zelf is natuurlijk veel groter, maar zolang dat nog niet gebeurt, komt ook de verdrukking niet. En ik kan het ook nog andersom zeggen. Wij komen aan het eind van hoofdstuk 6 en wij lezen over de grote dag, zijn stoorns is gekomen en weet u wat we dan zeggen? Dat gaat toch zomaar niet, dat zal toch niet waar wezen dat die dag des toorns komt? Het zal toch niet waar wezen dat God een oordeel brengt over de volkeren zonder dat eerst aan te kondigen aan de volkeren en zonder dat gepredikt wordt dat men door bekering gered kan worden van dat oordeel? En daarna gaan we de Bijbelse geschiedenis door en zien dat het altijd zo gaat. God kondigt een oordeel aan, maar zo lang van tevoren dat hij er ook bij vertelt van, maar als je dit of dat doet, dan kom je daaraan. Bekeert u. Zelfs Johannes de Doper predikt het. Wie heeft u aangewezen om aan die toekomende toorn te ontvlieden? Bekeert u. Dat moet je doen om aan die toorn te ontkomen. En ik wijs u op de dagen van Noach, 120 jaar de tijd om zich te bekeren. En toen zouden de winden gaan waaien, kwam het slechte weer enzovoorts. Hè. Bij Sodom was het iets korter, maar het oordeel over Sodom kwam niet voordat inderdaad via twee getuigen het evangelie gepredikt was aan Lot. Ik zeg het wat ongelukkig, maar dat komt omdat ik altijd zoveel schriftgedeelten tegelijk in gedachten heb. Hè. Maar zo ging het toch, om van Nineveh nog maar te zwijgen. En Jona. En ook van Jeruzalem, in de dagen van Nebukadnezar en Jeremia en Ezechiël, het werd ruim van tevoren, 40 jaar tevoren, werd het aangekondigd en gepredikt, Jeruzalem zal verwoest worden. En zo gebeurt het in de toekomst ook. Ook voor de verwoesting van Jeruzalem trouwens, eerst die twee getuigen die het aankondigen en zeggen dat men zich zal bekeren. En als het oordeel komt over de volkeren, wordt het voorafgegaan door de prediking van het evangelie uiteraard. Dat staat trouwens zwart op wit in Matthäus 24, want daar staat dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volkeren alvorens het einde komt. Maar eerst moeten dus die lui aangesteld worden. Het is ongeveer net zoiets als dat de Heer weliswaar zal wederkomen om zijn koninkrijk in deze wereld op aarde te vestigen. Maar voordat het zover is, verzamelt hij eerst zijn regering, zijn volk van eerstelingen uit de heidenen en dat is onze bedeling. Hij verzamelt zich eerst de gemeente. Dienstknechten Gods. En datzelfde beginsel herhaalt zich straks ook. Want voordat die oordelen komen, voordat hij zich openbaart, krijgen we eerst de prediking. Door deze 144.000 die een zegel krijgen aan hun voorhoofden. In die tijd lopen er veel met een zegeltje aan hun voorhoofden. Wat is het de tijd ook van het antichristelijke rijk met Babel als hoofdstad? Het is de tijd van de grote wereldrijk. Hersteld Babylonisch Rijk met Babel als hoofdstad, zodat de Verenigde Naties dan hun zetel hebben in Babel. Waar ik het over wil hebben is over Ezechiël 9, eventjes. Dat was in de dagen van de Babylonische ballingschap al. Ezechiël 9, want Ezechiël bevond zich immers onder de ballingen. En in Ezechiël 9 zijn wij terecht in een visioen in Jeruzalem. Ezechiël was niet in Jeruzalem. In een visioen zag hij Jeruzalem, was hij in Jeruzalem en zag daar de heerlijkheid des Gods van Israël, vers 3. U weet wel, dat ding met die cherubim en die raderen enzovoorts. En dan staat er in halverwege vers 3... En hij riep tot de man die met linnen bekleed was... Want die wordt ons geïntroduceerd in vers 2. Wat is die van zijn vak? Priester, ja. Want die waren met linnen bekleed, hè? En hij had een schrijversinktkoker aan zijn lenden. Het idee is dat hij een flesje aan zijn gordel had met talens, weet je wel, met inkt. Inktkoker. Want dat heeft van doen met het woord. Maar dat is wat priesters zouden doen, het woord bewaren. Priesters waren per definitie schrijvers. En er staat in vers 4... En de Heer zei tot die man met die inktkoker in linnen gekleed... Ga door het midden van de stad... Door het midden van Jeruzalem en teken een teken op de voorhoofden der lieden die zuchten en uitroepen over al die gruwelen die in het midden derzelve gedaan worden. Want er zijn er die het met die afgoderij in Jeruzalem niet eens zijn en die dus trouw zijn aan de Heer en zij krijgen in dit visioen een teken. En aan de andere kant, vers 5, maar tot die andere zeide hij voor mijn oren, ga door de stad achter hem en slaat. Er was iemand met een verpletterend wapen in zijn hand uit vers 2. Slaat, u lieder oog verschonen niet en spaart niet doodouden, jongelingen en maagden en kinderkens en vrouwen tot verdervens toe. Maar genaak aan niemand op de welke het teken is en begint van mijn heiligdom. Begint bij de tempel. En dus in Jeruzalem, het centrum van Jeruzalem. En zij begonnen van de oude mannen die voor het huis waren en zo verder. Wat hier beschreven wordt, is dat er maar twee mogelijkheden zijn feitelijk. Of men is dienstknecht van de Heer en krijgt het teken, of men wordt gedood. Ik begrijp me goed, dat was in dat visioen, het heeft betrekking op de toenmalige situatie van Jeruzalem. Maar iets dergelijks doet zich in de toekomst ook voor. Het zegel, het teken dat men krijgt, maakt hen onkwetsbaar voor het oordeel. Die mensen met het teken daar in Ezechiël 9, die werden niet gedood. En hoewel een oordeel kwam over Jeruzalem, degenen die trouw waren aan de Heer, hadden dat teken en werden niet gedood. Nog zo'n voorbeeld is het teken van het bloed van het lam gestreken aan de deurposten, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Dat is dus een zegel. Het betekent ongetwijfeld dat die 144.000 die hier genoemd worden in Openbaring 7... niet alleen dienstknechten God zijn en het evangelie prediken onder alle volkeren in heel de wereld, maar ook dat ze onkwetsbaar zijn. Net zo onkwetsbaar als de twee getuigen in de eerste helft van de 70ste week van Daniël in Jeruzalem, maar dat leest u in Openbaring 11. Maar ze hadden de autoriteit, ze waren de vertegenwoordigers van het koninkrijk van Christus. Dat is het hele idee. En ze moeten nog komen. 144.000 Jehovah's getuigen, maar dan echte. En er staat er, en ik hoorde het getal, vers 4, dergenen die verzegeld waren, Openbaring 7, vers 4. 144.000, als je het leest, denk je altijd meteen, dan is er geen één weg. Hè? 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. En daarmee is bedoeld de stammen van Israël, want dat blijkt, want er komt een lange opsomming. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld, dus er waren maar 12.000 Joden bij. En de rest waren geen Joden, hè? Dat begrijpt u, hè? Ja, 12.000 Benjaminieten, als je die tot Joden wil rekenen, in populair taalgebruik, oké. Okay. En de rest komt uit andere stammen, zijn niet Joods. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld, 12 is een getal voor heerschappij, voor koningschap in de Bijbel. De 12 heerst. En waar de tijd heerst in deze wereld, wordt de tijd gerekend in 12 uren. Van de dag dan wel van de nacht, of in 12 maanden, of maanden, 12 tekens van de dierenriem. De 12 poorten, want heerschappij wordt uitgedrukt in de poort. En dus 12 poorten van de stad, ook trouwens 12 fundamenten van de stad. Want de stad is een koninkrijk, hè. En zo vind je dat nog vele malen terug. En daarom ook 12 geslachten van Israël. Want Israël is dat koninklijke volk, dus 12 geslachten van Israël. En daarom ook 12 discipelen, die de koning predikten. Die verheerlijkte Christus predikten op de troon der genade in de hemel aan de rechterhand Gods. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld. Uit het geslacht van Azer waren 12.000 enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vers 8, uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld. Daar heb je nog 12.000 zeeuwen ook bij. Uit de geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld. Uit de geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. Jozef en Benjamin staan samen wel weer aan het eind van de opzomming. Tel ze maar na, je hebt er inderdaad 12. Dus er ook geen eenzoek. Dus er is eigenlijk niks aan de hand met dit schriftgedeelte verder. Uit elk van de 12 stammen van Israël worden 12.000 dienstknechten gods uiteindelijk aangesteld. Dan ben je, als je mij vraagt, jaren verder, maar vooruit. En die worden uitgezonden om te prediken. En daarna gaan die winden waaien. Kortom, daarna barst die dag van Gods toorn los. En waaien die vier winden en beschadigen de aarde, de zee en de bomen enzovoorts. Maar deze zijn verzegeld, dus die winden doen hen niks. Het enige bijzondere wat je nog tegenkomt hier, waar altijd melding van gemaakt wordt, om redenen die mij ontgaan overigens, is dat men de stam van Dan mist. Ja, u weet hoe dat gaat. Wij zijn allemaal op een christelijke school geweest. Nou, niet allemaal, maar velen van ons wel. En wij moesten dus de stammen van Israël uit het hoofd leren. Maar het was niet waar. Wij leerden de zonen van Jacob de namen uit het hoofd. En dan waren er netjes 12. En daarna dachten wij, om het gemakkelijk te houden, want het was de lagere school, per slot van rekening, dachten wij dat ze, die zonen van Jacob, dat zijn dan vervolgens ook de namen van de 12 stammen van Israël. Weten wij veel. Want wat ik er nou moet vertellen, is dat we, naar het schijnt, ik heb het niet nageteld, maar ik heb het van iemand anders overgenomen, uit een boek, ja. Er stond in dat we wel op 20 verschillende plaatsen een opstomming hebben van de stammen van Israël. En dat ze er nooit alle 13 staan, want zijn er 13. Er ontbreekt er dus altijd één. En als u dus zeg maar hier ontbreekt, dan zeg ik, nou ja, dan is er ook geen één weg. Want er is er altijd één weg. Ik bedoel, dat hoort gewoon zo. Er zijn 13 stammen, als je ze allemaal meetelt, die ooit ergens genoemd worden. Behalve bij de zonen van Jacob. Dat waren de 12. Bij nader inzien was er toch nog een 13e. Dat kwam er achteraan, hè? En de dochter Dina, die heette dus net als Dan. En daar had je Dan dus dubbel, een mannetje en een vrouwtje. Dat is ook een leuke trouwens, daar ga ik niet op in. Maar voor de rest, bij elke opzomming ontbreekt er één. Minstens één, want er zijn ook opzommingen waar maar 5 stammen gegeven worden, dus dat laat ik maar weg. Maar in de meest belangrijke opzommingen ontbreekt de stam van Levi. Dat is namelijk in Jozua en Numeri, bij de verdeling van het land. Want het land wordt verdeeld onder 12 stammen, want Levi, die krijgt geen eigen grondgebied. De stam van Levi wordt geacht te wonen verspreid onder de overige stammen, omdat hun Levitische dienst dat nou eenmaal van hen verlangt. En dus krijgen ze geen onroerend goed in bezit. Dat geldt voor dus de Levieten en daarmee ook voor de priesters. Ze leefden verspreid op het grondgebied van de overige stammen van Israël. Vandaar dat je onder de Joden inderdaad Levieten vindt. Nou ja, voor zover men gelooft en weet. Dus de stam van Levi ontbreekt. In een andere opzomming, dat is nog een belangrijke, ook die van de zegeningen van Mozes over de stammen Israëls, daar ontbreekt de stam van Simeon. Ontbreekt er altijd een. En dat is nou juist het aardige van. Van die opzomming, systematisch. Kijk, er zijn maar 12 zonen van Jacob. En als je dus 12 stammen hebt, dan zeg je, is alles in orde. Maar het is niet in orde, er is er één op de achtergrond. 12 zonen van Jacob, ja, maar je had nog de dochter Dina. Je had wel 12 zonen van Jacob, maar toen Jacob zijn zonen zou zegenen, zegende hij er 13. 13, dat wil zeggen, over het hoofd van zijn zoon Jozef heen zegende hij de 2 zonen van Jozef en zij werden stamvaders van stammen van Israël. En vandaar dat die ene, Jozef, gesplitst wordt in 2, namelijk de stam van Manasse en de stam van Efraim. Dan heb je 1 stam meer, dan heb je 13 stammen. Maar in de opzomming verdwijnt Levi weer, althans in de verdeling van het land, heb je er toch maar weer 12. En in de zegen van Mozes verdwijnt Simeon en heb je er ook maar weer 12. En in Openbaring verdwijnt Dan uit de reeks en heb je er ook maar 12. Bij nader inzien, niet alleen de stam van Dan ontbreekt hier, want als u daarmee komt en zegt de stam van Dan ontbreekt, dan zeg ik, ja, dat kan nog wel lezen, maar Efraim wordt ook niet genoemd. Dan zeg je, Efraim niet genoemd, weer lezen. En inderdaad, hij wordt niet genoemd. In plaats daarvan wordt die stam wel genoemd, hoor, alleen met de naam van Jozef, want er is sprake van de stam van Jozef in vers 8, maar ook van de stam van Manasse. Manasse was een zoon van Jozef, zodat onder de naam van Jozef alleen nog maar de stam van Efraim bedoeld kan zijn. Maar de vraag wordt dus niet waarom ontbreekt een stam, er ontbreekt er altijd één. De vraag is zelfs waar ontbreken deze twee namen? Waarom zijn die weg? En dan zeg ik, nou, de aardigheid is gewoon dat die ene ontbrekende stam is per definitie, welke stam het ook is. Het is de 13e stam van Israël. Toen heb ik nagevraagd aan een Jood of hij wist wat de 13e stam van Israël was en hij wist het. De 13e stam van Israël wordt door de Joden van toepassing gebracht op gelovigen, christenen namelijk, uit de Joden. Diegenen uit de Joden die geloven de Heer Jezus Christus. Men zegt, ja, het zijn Joden qua afkomst, maar ze horen er eigenlijk niet bij. Ze staan buiten de 12. Ze worden de 13e stam genoemd. En het leuke daarvan is natuurlijk dat het weer illustreert de blindheid, de verhardheid, het ongeloof van de Joden. Want die 13e stam van Israël was natuurlijk Efraïm, want die kwam er extra bij. De oudste zoon van Jozef was Manasse. Maar de jongste zoon kreeg ook een stam, was Efraïm. Hij is dus de 13e stam, is degene die daar roet in het eten gooit, om zo te zeggen. De extra. En bovendien, die kreeg het eerst geboorterecht onder alle 13. Ook nog. En de aardigheid is dat juist uit Efraïm, uit het eerst geboorterecht van Efraïm, de gemeente voortkomt. Uit Joden en heidenen overigens. En die is dus in zeker opzicht de 13e stam en de erfgenaam van de beloften die specifiek aan deze 13e stam gedaan zijn. Het eerste geboorterecht van de gemeente boven de Joden, maar ook boven de rest van Israël uiteraard. En als u mij vraagt waarom deze stam van Dan ontbreekt en de twee namen van Efraïm en Dan, daar heb ik een eenvoudig antwoord op. Ik zeg, dat is typologie, om typologische redenen. Je moet denken van, hé, ze zijn er wel allemaal, maar toch moeten er nog meer dienstknechten God zijn. Je mist er een paar. En mijn antwoord daarop is, natuurlijk, je mist er een paar, maar die zijn niet op aarde, maar die hebben hemelsburgerschap, die hebben een hemelslichaam, zij heten ook Israël, zij zijn zelfs erfgenamen van Efraïm enzovoort, ze komen voort uit de 10 stammen van Israël, officieel en juridisch. We hebben het nu over de gemeente. En die is ook betrokken in de dienst aan God en in de prediking van het evangelie in de wereld. Dat is onze positie na de opname van de gemeente. Waarna ik er nog maar een keer op wijs, ik doe dat snel omdat het hele uitgebreide onderwerpen zijn. U kunt het beter gewoon vergeten dan dat u zich er nu aan vastklemt en zegt ik heb geen idee waar hij het over heeft. Maar wij kennen de verhouding tussen Juda en Benjamin. Juda is het Joodse volk en Benjamin is een type van het gelovig overblijfsel uit de Joden. Degene die geloven in de Heer Jezus Christus. Daarom was Paulus uit de stam van Benjamin. Benjamin is een beeld van het gelovig overblijfsel uit Juda, uit de twee stammen. Maar diezelfde verhouding kom je nog een keer tegen, niet zo makkelijk, maar je komt hem tegen in de Bijbel, in verband met de 10 stammen. De 10 stammen die de wereld in gegaan zijn, onder andere onder de naam Efraïm, omdat hij de eerstgeborene was. Maar binnen de 10 is de stam van Dan een uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit de 10, als u begrijpt wat ik nu zeg. Voor de wiskundige onder u, Juda verhoudt zich tot Benjamin als Efraïm tot Dan. Wat Benjamin is voor Juda, een beeld van een gelovig overblijfsel eruit, dat is Dan voor alle 10 stammen, voor Efraïm, een beeld van een gelovig overblijfsel eruit. Kijk op een kaart en zie dat de stam van Dan maar zo'n klein stukje grondgebied had. Ongeveer net zoveel als Benjamin, dat was bijna niks. Een klein stammetje, maar bij nader inzien, die stam die werd verschrikkelijk groot en had dus gedurende zijn geschiedenis problemen, dat de levensruimte te klein was en dus, dat een bijenvolk, hè, ze zijn gaan zwermen, de stam van Dan. Ze zijn op zoek gegaan naar het noorden en hebben daar een andere plek gevonden. Die is er niet onder Jozua bij de verdeling van het land gegeven, maar die vonden ze in Laïs, in het uiterste noorden. Nog afgezien van dat de stam van Dan zo sterk vermenigvuldigd is en zo sterk uitgezwermd is dat je de naam van Dan doorheen heel Europa tegenkomt tot in Scandinavië en Danmark aan toe. En in Aberdeen. En in de Donau en hoe dat allemaal maar heet mag. Daar gaan we het nou van niet over hebben. Maar het is een beeld van een gelovig overblijfsel uit de 10 dat uitermate groot geworden is. Met andere woorden, als het dan al één stam specifiek, één stam, meer dan welke andere, de gemeente voorstelt, is het de stam van Dan. En daarom ontbreekt hij hier, blijkbaar, om ons te bepalen bij denkeromte zijn er nog meer. En waar Dan en Efraïm in het Oude Testament in de meeste gevallen in één adem genoemd worden, bij elkaar, Dan en Efraïm, Efraïm en Dan, neem een concordantie, zoek het maar op. Dan zult u zien hoe die associatie is. Ze horen bij elkaar. Ze zijn een uitbeelding enerzijds, Efraïm, van het eerstgeboorterecht van de gemeente boven Israël als zodanig. En aan anderzijds, via Dan, zijn ze een uitbeelding van dat het een groot volk is en talrijk en verspreid is over heel de wereld. En met name daar waar het christendom ook verspreid is geworden. Maar dat even terzijde. Nou, meer moet ik er niet van zeggen, want het heeft geen enkele zin om te spreken over iets wat niet genoemd wordt. Wij zullen spreken over wat wel genoemd wordt, uiteraard. Hè? Dus we gaan van hieruit gewoon naar vers 9. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon. Dat is in de eerste plaats de verwijzing naar de beloften aan Abraham. Want zijn zaad zou zijn talrijk, zodat niemand het tellen kon, zoals de sterren des hemels en als het zand der zee. Kan het dan echt niet geteld worden? Ja, letterlijk wel. Maar u weet dat de uitdrukking dat iets niet kan, ook kan betekenen en veelal betekent dat iets niet mag. Als een of andere politicus zegt, het kan toch niet zo zijn dat, dan bedoelt hij dat het wel zo is, maar dat het van hem niet mag. En ik las van de week een uitdrukking op het beeldscherm van de televisie, it cannot happen again. En het was vertaald met, het mag niet weer gebeuren. Maar dat is een perfecte vertaling. Je moet alleen weten waar het over gaat. En dat weet ik niet meer, dat doet er ook niet toe. Maar het gaat er maar om dat dat woord kunnen ook in het Nederlands de betekenis heeft, heel dikwijls, van mogen. Dat kan je niet maken, wordt gezegd als het wel gemaakt wordt. Maar men vindt dat het niet mag. En zo is het nou net, waar het hier over gaat, is dat men het niet tellen mag. Dat heb ik nagevraagd aan David. Die kon het volk tellen, maar hij mocht het niet. Hij telde namelijk het volk en viel toen onder het oordeel des Heren. Waarom? Omdat het niet gemogen had. En waarom mocht het niet? Omdat tellen en meten de bezigheden zijn om het eigendomsrecht vast te leggen. Want waarom worden wij Nederlanders geteld bij een volkstelling? Omdat de regering wil weten wie er wel bij hoort en wie niet. Want degene die er wel bij horen, die moeten belasting betalen en die anderen niet. Dat is het hele verhaal. Daarom mocht David het volk niet tellen. En een schare die niemand tellen kan, mag dan betekenen, ongetwijfeld, dat het een grote schare is. Maar tegelijkertijd betekende dat hier op aarde niemand is, en in de hemel trouwens ook niet, die daar macht over kan uitoefenen. Want zijn degene die de 1000 jaren het koninkrijk van Christus op aarde uiteindelijk binnengaan. Want het is wel leuk hoor, 144.000 missionarissen. Het is wel leuk hoor, 144.000 Jehovah's getuigen. 144.000 zendelingen dan, vooruit, dat is allemaal hetzelfde hoor. Maar de vraag is natuurlijk, nou, 144.000 zendelingen worden aan het eind van de 70ste week, vanaf het eind van de 70ste week aangesteld om in de daarop aanvangende periode van de grote verdrukking het evangelie te prediken in de wereld. Wat is nu de vraag? Of het ook resultaat heeft, of er ook mensen tot geloof, dat is toch niet moeilijk? Of er mensen tot geloof komen. Het antwoord is ja, een schare die niemand tellen kan. Begrijp je me goed, theologen komen hier niet uit. Wij zeggen, wij geloven in het 1000-jarig rijk. Dan zeggen ze, nee, 1000 moet je overdrachtelijk zien. Dan zeggen wij, oké, wat betekent het dan? Dan zeggen ze veel. Vele jaren. Toen kwamen we in Openbaring 7 en toen lazen we over 144.000 uit de 12 stammen van Israël. En dan zeggen zij weer, nee, moet je niet letterlijk nemen, zeggen wij, hoe dan wel? Dan zeggen ze, nou, 144.000 betekent veel. Waarna onze vraag is, waarom zijn het er nou geen 1000? Dat is toch hetzelfde. En dan kom je in Openbaring 7, vers 9, een grote schare die niemand tellen kon, en dan begrijpt u het al, als het 1000 is of meer, kunnen zij het niet tellen, en is het dus allemaal hetzelfde. En dus staat er in de handboeken, serieus, die schade die niemand tellen kon, zijn diezelfde 144.000. Dan heb je het verhaal dus ook niet gevolgd. De vraag is, en komen de mensen tot geloof? Ja, een schade die niemand tellen kan. Dat is het zaad van Abraham in de hoogste betekenis van de term, want Abraham is vader van alle gelovigen en zijn zaad zou zijn als de sterren des hemels en als zand der zee zo talrijk dat niemand het tellen kan. En hoe komt dat tot stand? Doordat Israël het evangelie predikt aan alle volkeren. Want in het zaad van Abraham, in Abraham dus en zijn zaad, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Daar gaat het hier over. Heeft het resultaat? Ja. Maar je kunt ook natuurlijk gewoon nog een keer vragen. Wie zijn zij? Een schare die niemand tellen kon uit alle natie, geslachten en volken en talen. Het is dus niet Israël. Want die waren maar het 12 stammen van Israël. Het zijn dus niet de 144.000. Maar het is uit alle volkeren. En het is uiteraard ook niet de gemeente. Wie zijn het dan? Wel, nou staat er gewoon bij, want het staat in vers 13. Daar staat de vraag. Deze die bekleed zijn met lange witte klederen. Wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En het antwoord is vers 14. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Uit de dag des toorns dus. En hoe komt het dat ze daaruit komen en dat dus overleven? Omdat ze gelovigen zijn. Hoe komt het dat ze tot geloof kwamen? Omdat er iemand was die hen predikte. Hoe kwam het dat er iemand predikte? Omdat er iemand gezonden was. Dat is een lange verklaring, maar die komt uit Romeinen 10. Gewoon vanwege die 144.000 verzegelden. En dit is het resultaat van hun arbeid. Bovendien, even terug naar vers 9. Die schare die stond voor de troon. Dat wil zeggen dat ze degene die op de troon zat erkennen. We geloven in hem zoals wij voor de troon staan. Want we zijn tot de troon genaderd. Der genade, die van Christus. Omdat wij hem erkennen als onze Heer, Koning, Meester. Dat doen zij hier ook, maar nu op aarde. Nu gaat het op aarde. En ze waren bekleed met lange witte klederen. Want die witte klederen zijn een beeld van gerechtigheid, rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van Christus, waarmee zij overkleed zijn geworden, net als wij. Palmtakken waren in hun handen. En toen was dus de vraag, en wat riepen zij, denkt u? Gezegend is de koning die er komt in de naam des Heren, want dat riepen ze aan het eind van de 69e week. Maar er staat hier wat anders. Hier staat, zij riepen de zaligheid, zij onze God die op de troon zit en het lam. Maar dat is uiteraard precies hetzelfde. Palmtakken zijn de takken van de kroon van de palm. Een palm is een lange stam met daarop een kroon. Een palm is een beeld van koningschap, eigenlijk. Vandaar die kroon erbovenop. En daarvan afgeleid een beeld van het gelovige overblijfsel uit Israël. Het ding heet een Tamar. Dus als je een dame tegenkomt in de Bijbel die Tamar heet, is ze punt 1 uit het koninklijk geslacht. Let maar op, wie het ook is, is uit het koninklijk geslacht. En ze is een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël. Nou, palmtakken, koningschap. En daar gaat het ook over. De zaligheid zij onze God. En daarna worden zij gezien samen met die lui uit hoofdstuk 4 en 5. De vier dieren, de 24 oudsten rondom de troon. Maar nu is deze schare er ook aan toegevoegd. Al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen, de vier dieren. Want die ouderlingen, dat is de gemeente, hè. En de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden niet Allah, maar God. En zij zeggen, amen, daar begint het mee en daar eindigt het mee. Dus het is heel erg definitief, hè. Het zij zo, het is zo. Amen, de lof en de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte. Heb je meegeteld? 7 woorden. Zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En daarna wordt de vraag gesteld over wie zijn die lui die er nou ineens bijgekomen zijn. Nou, dat zijn degenen die hier op aarde de 1000 jaren binnengaan. Want als ze uit de verdrukking komen, gaan ze de 1000 jaren in. Dan ben je dus aan het eind van de 33-jarige periode die begint bij het einde van de 70e week van Daniël en die uitloopt op het binden van Satan en het oordeel van Babel. En eigenlijk is daar niet meer over te vertellen. Er staat, vers 14, ze hebben hun lange klederen gewassen, ze hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams, bevestigd waar het over gaat. Ze zijn gereinigd van hun zonden, ze leven dus onder het nieuwe verbond, net als u en ik. En via het leven van het lam zijn zij gerechtvaardigd geworden. Via zijn dood en opstanding. Het lam dat staat als geslacht, weet u wel, uit hoofdstuk 4 en 5. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Want elk wedergeboren mens is dienstknecht van God. Sommigen in een speciale positie, zoals de 144.000, maar allen in het algemeen. Want het idee is dat de mens, de schepping in het algemeen, God zou dienen. Die schepping, die mens, is daartoe niet bekwaam. Maar via wedergeboorte wordt hij daartoe, dus geloof, wordt hij daartoe alsnog bekwaam gemaakt. zodat wij niet meer nutteloos zijn en tezamen afgeweken, wij als gelovigen, maar we zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond en deel te hebben aan zijn koninkrijk enzovoorts. En dus heten we allemaal dienstknechten van Christus, alle gelovigen, ongeacht waaruit de bediening dan precies bestaat. En dat is wat hierover gaat natuurlijk. Zij dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En de tempel, uiteraard ook overdrachtelijk. De tempel is de plaats waarin God woont. Maar uiteindelijk, en zeker bij het begin van de 1000 jaren, is dat heel schepping. God woont toch in zijn wereld, in zijn schepping. Dat is toch zijn huis, zijn woning, zijn kleed, of hoe het maar heet mag. Heel de aarde, en daarmee heel de schepping, zou immers vol zijn van kennis des Heren, hoe het maar heten mag, en van zijn heerlijkheid, en noem maar op, de hele wereld zou zijn tempel zijn. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Niet de gruwelijke vleugel, niet de duivel, Allah, of hoe je hem heten mag, Zeus, Jupiter, Maitreya, allemaal namen voor de duivel. Maar de Heer zelf zal hen definitief overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Het lijkt erg op Openbaring 21, het visioen van het nieuwe Jeruzalem. En terecht, want het nieuwe Jeruzalem is ook een beeld van het nieuwe verbond. En dus staat er ook hier, God zal de tranen van hun ogen afwissen in vers 17. En bovendien, het lam dat in het midden des troons is, op de troon is, zal hen weiden. Het lam is namelijk ook de herder. Hij weidt de schapen. Hij zal hun leidsman zijn, dat is wat een herder is sowieso, hij gaat hem voor, tot levende fonteinen der wateren. En die kom je ook in het nieuwe Jeruzalem tegen. Het is gewoon een beeld van het koninkrijk van Christus, dan wel het nieuwe verbond, want die twee zijn uiteraard één geheel. Waarom lees je hier nou niet over 1000 jaren... En het antwoord is omdat dat er ook niks toe doet. Want in werkelijkheid is het zo dat er niet zoiets bestaat als een 1000-jarig rijk. Wat er bestaat is een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden zou zijn. Dat is ook wat de tegenstanders altijd zeggen. Wij gebruiken de term 1000-jarig rijk en zij zeggen, kom je heel de Bijbel niet tegen. Je komt hem niet tegen, helemaal niet zelfs. Nee, ook niet in Openbaring 19... Het bestaat gewoon niet. Wat bestaat is een eeuwig koninkrijk van Christus. En nadat dat koninkrijk gevestigd is, dat is dus bij wat wij noemen de aanvang van de 1000 jaren, dan is het definitief gevestigd. Daarna begint er in dat koninkrijk een periode van 1000 jaar waarin Satan gebonden is. Daarna hebben we weer een korte periode waarin Satan weer losgelaten is. En daarna krijg je de jongste dag en het oordeel over de levenden en de doden en het verschijnen van nieuwe hemel en nieuwe aarde. Maar het is allemaal in zijn koninkrijk. En nog iets anders, dat koninkrijk wordt pas in de toekomst op aarde openbaar. En dan beginnen inderdaad de 1000 jaren. Maar 2000 jaar geleden is het koninkrijk al tot stand gekomen toen de koning op de troon gezet werd in de hemel aan de rechterhand Gods. En wij maken dus al deel uit van het koninkrijk. Hoezo 1000-jarig rijk? Het is een onwankelbaar, onverderfelijk koninkrijk. Een onbeweeglijk koninkrijk zijn de Bijbelse termen. En die zouden we hanteren. En daarom wordt hier niet gezegd, die gaan de 1000 jaren in of zo. Dat heeft er verder niks mee te maken. Zij zijn onder het nieuwe verbond geplaatst en hebben daar deel aan het koninkrijk. Van de zoon van David, de zoon van God. Kortom, van de Heer Jezus Christus. En dat is de ene kant van het verhaal. Namelijk, als je aan het eind van de 70ste week bent, zou de toorn Gods, de verdrukking moeten komen over heel de wereld. Maar eerst, en dat is de ene kant, moet het evangelie gepredikt worden. Moeten mensen aangesteld worden, want het evangelie zou gepredikt worden. Dat is deze lijn van hoofdstuk 7. Daarna ben je in hoofdstuk 8 vers 1 nog steeds dan wel opnieuw aan het eind van diezelfde 70ste week. Want daar wordt pas het 7e zegel geopend. En dan krijg je de andere kant van het verhaal. Namelijk niet de kant van de prediking, maar de kant van de oordelen die over de mensheid zouden komen. Je moet dat nou eenmaal één voor één vertellen. Dat doet Openbaring ook. Daar is niks moeilijks aan en het levert ook niet werkelijk chronologische problemen op. Wat we weten voor de toekomst is dat na de opname van de gemeente God eerst het evangelie zal brengen aan Israël, een Joods volk dat inderdaad ook verdrukt zal worden met als resultaat een bekeerd Israël dat vervolgens het evangelie zal prediken aan alle volkeren. Met als resultaat de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. Daar gaat het naartoe en daar zouden we in betrokken zijn. De andere kant van het verhaal is dat de duivel uit de hemel geworpen wordt op aarde. En die begint hier zijn koninkrijk, beginnend in Jeruzalem. Maar Jeruzalem wordt verwoest, dus zet hij zijn troon dan maar in Babel. Want als het niet in Jeruzalem staat, staat het in Babel. En daar gaat het ook naartoe, want Jeruzalem zal verwoest worden. En die stad in Irak, een van de oudste en grootste steden ter wereld ooit, daar zal inderdaad het koninkrijk over de volken alsnog gevestigd worden. Mag dat? Nee, Babel. Maar goed, met opzet zeg ik ze altijd alle twee tegelijk. Maar daar zal de Heer eveneens een oordeel over brengen. De wereld wacht zware tijden. En wat ons betreft, wij heffen onze hoofden opwaarts, omdat onze verlossing nabij is. Want wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Want daar gaat het om. Dat is waar we ons vertrouwen op gesteld hebben. En wat er ook gebeurt, deze dingen zullen binnen afzienbare tijd vervuld worden. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we u mogen kennen en uw woord ook mochten openen, ook deze middag. Dat we bepaald mogen worden bij uw profetisch woord dat zeer vast is wanneer wij schrift met schrift vergelijken. Wij danken u daarom dat we daardoor bepaald mogen worden bij onze toekomst en bij uw heerlijkheid die op het punt staat te verschijnen. Aan ons eerst, daarna aan Israël en vervolgens in heel de wereld. En ondanks al die zware dingen die het aardrijk zullen overkomen, weten wij dat het moet leiden uiteindelijk tot dat de aarde en daarmee heel de schepping vervuld zal worden met uw heerlijkheid en met de kennis daarvan. We zeggen u dank dat we daarop mogen zien. We mogen weten waar al deze dingen toe moeten leiden en wat er ook om ons heen gebeurt. Dat we veilig zijn en geborgen bij u. En dat al uw beloften in Christus ja en amen zijn. Op grond niet van onze werken, maar op grond van uw beloften aan Abraham, gebaseerd op geloof en uit genade. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en daarop ook een beroep mogen doen voor de dagen die voor ons liggen. Wees u ons nabij, met uw kracht, met uw genade, om Christus wil. Amen. Thank you.